van Linde. Dat moet natuurlijk zijn Kelderman. Er staat Kederman. Is de elf vergeten. Ja, wat gebeurt, hè? Van Linde. Staat hier. Ja. Ik wil nu uit de Bijbel spreken. En ik wil een korte serie beginnen. Vandaag. Uit een brief van Johannes. Uit de eerste brief van Johannes. En het thema van die korte serie heb ik genoemd: het leven van een christen. Maar de preek van morgen, die staat onder het thema: hoe staan wij in de wereld? Hoe sta jij, hoe sta ik in de wereld? En ik wil daarvoor met je lezen uit 1 Johannes 5, vers 13 tot en met 20. Ik lees het uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Dus 1 Johannes 5. En dan lezen we vanaf vers 13 tot en met 20. Als lied na de preek, en dat is dan ook gelijk het slotlied, waarbij broeder Gerard zal komen om de zegen uit te spreken. Dat is regenboogliedbundel 800. En dat zingen we in het Nederlands en in het Engels. Dat is Zijn naam is wonderbaar. Eerst een paar opmerkingen nog en dan lezen we met elkaar de schrift. Ter inleiding van deze preken, die ik wil gaan houden uit deze eerste Johannesbrief, is er een studie bij de prediking met de titel Waakzaamheid geboden. Dat is een beetje een titel die je zou kunnen zeggen over de hele brief. En bij deze eerste preek is er een studie die ik noem: hoe staan wij nu in deze wereld? Dat is dus het thema voor vanmorgen. En ze liggen beiden op de lectuurtafel. En u zult niet verbaasd staan als ik zeg: ik wil ze van harte ter lezing bij jullie aanbevelen. We lezen samen uit Gods woord 1 Johannes 5 vanaf vers 13. Dit alles schrijf ik u, omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met Zijn wil. En omdat we weten dat Hij naar ons luistert, wat we Hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we Hem gevraagd hebben. Als iemand zijn broeder of zuster een zonde ziet begaan die niet tot de dood leidt, moet hij voor hem of voor haar bidden en zo de zondaar het leven redden. Dit geldt wanneer er sprake is van een zonde die niet tot de dood leidt. Er bestaat ook zonde die wel tot de dood leidt. In dat geval geldt mijn aansporing om te bidden niet. Alle kwaad is zonde, maar niet elke zonde leidt tot de dood. Wij weten dat iemand die uit God geboren is, niet zondigt. De zoon die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. Wij weten dat wij uit God voortgekomen zijn, terwijl de gehele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. En we weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de waarachtige te kennen. En wij zijn in de waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God. Hij is het eeuwige leven. Kinderen, de Statenvertaling zegt, de NBG geloof ik ook, kinderkens, een lieflijk woord, kinderkens, wees op uw hoede voor de afgoden. En de nadruk ligt vanmorgen op vers 19. Wij weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de gehele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. Tot zover de lezing uit Vaders boek. Ja, heel goed. Fantastisch. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jonge mensen, vrienden en gasten. Ik heb voor de slotteksten uit deze brief gekozen als inleiding voor een korte serie preken uit dit Bijbelboekje. Het zijn wel zwaar geladen teksten, zo vlak na de vakantie, neem me niet kwalijk. Maar als je uit dit Bijbelboekje gaat preken, kun je er ook niet onderuit. Want het is allemaal zo, bij Johannes. De heftige onderwerpen rijgen zich in de brieven van Johannes aan elkaar. De een na de ander. En zelfs in dat kleine stukje dat wij nu gelezen hebben vanmorgen, is het een mozaïek van thema's die samen één geheel vormen. In die mozaïek komt dit onderwerp wel heel duidelijk naar voren, zichtbaar, hoorbaar voor ons naar voren. De woorden wij weten of omdat wij weten. Het springt er met nadruk uit. Ik heb er natuurlijk ook bij het lezen wat nadruk aan gegeven, maar het springt er ook met nadruk uit. Want in die enkele versen die we gelezen hebben, staat het wel 6 keer. Ik moet even een technische truc uithalen. Dit heet een spie. En als ik mijn spie niet gebruik, dan zweef ik. En voordat ik nou geestelijk ook ga zweven, denk ik, laat ik nou eerst maar eens die kansel vastzetten. Dan gaat het in ieder geval goed. Kijk, zo zult gij vaststaan. Goed zo. Dat kleine stukje wat we nou gelezen hebben, daar gaat het er al 6 keer over. Nou, dan springt het natuurlijk met nadruk naar voren. Het heeft ons dus wat te zeggen. Die woorden, wij weten, die vormen een spits voor deze preek. Maar goed, ik heb meer gelezen. En wat zien we nou nog meer in die mozaïek van Johannes? Heel wat. Maar het wordt allemaal beschenen als het ware, verlicht door deze woorden. Allereerst en allermeest dus dat het geloof in Jezus Christus een aantal zekerheden inhoudt. Nou, die gedachte is bepaald niet modern in onze tijd. Want het is in onze tijd nu eenmaal zo dat er niet zoveel zekerheden meer zijn. En dat je over de waarheid al helemaal weinig of niets kunt zeggen. Iedereen heeft vandaag de dag zijn eigen waarheid. Ja, is prima hoor dat jij er zo over denkt met Jezus en zo. Maar dat is jouw waarheid. De mijne is. En wie al te stellig is, die is in onze tijd verdacht. En dat roept natuurlijk, zo'n sfeer waarin wij allemaal leven, dat roept natuurlijk veel onzekerheid op. Onzekerheid op. Ook bij gelovige mensen. Zou het nou echt zo zijn dat alleen het christendom het ware geloof is? En al die andere religies dan? Zou het nou echt zo zijn dat je alleen door geloof in Jezus Christus werkelijk gelukkig en behouden kunt worden? En die vragen die komen natuurlijk door allerlei dingen vanwege de cultuur waarin wij leven elke dag op ons af. En bedenk je dan dat die ene Jezus Christus de hele wereldgeschiedenis zal oordelen, alle mensen, miljarden. Stel je dat eens voor. En zo komt de onzekerheid met de vragen mee. Er is dus nogal wat onzekerheid onder christenen. En ook onder evangelische gelovigen is dat zo. Maar de Bijbel leert ons hier dat wij die geloven wel degelijk een en ander zeker weten. Iemand zegt, hoe laat hadden wij afgesproken bij elkaar te zullen zijn? Een ander zegt, half 11 geloof ik. De eerste zegt weer, geloven doe je in de kerk. Waarmee die wil zeggen, ik wil zeker weten hoe laat we elkaar morgen zullen ontmoeten. Waarmee er dus een enorm verschil gekweekt wordt tussen geloven en zeker weten. Geloven staat bij veel mensen lijnrecht tegenover zeker weten. Maar bij Johannes, de apostel, is dat niet het geval. Hij schrijft aan de gelovige christenen dat zij weten dat ze eeuwig leven hebben. Als u gelooft in Jezus Christus als je redder en Heer, dat geldt u en mij, dan mag je zeker weten dat je een soort van leven in je hebt gekregen die verder gaat dan ons aardse lichamelijke bestaan. Een soort van leven die wanneer je sterft, en elk van ons gaat sterven, tenzij Jezus eerder terugkomt, maar anders gaat elk van ons sterven, en wie gelooft mag zeker weten dat er in jouw aardse lichaam iets gekomen is, een verandering gekomen is, waardoor je persoonlijkheid, wie jij zelf bent, over de dood heen reikt. Dat is die hoop waar Erik ons zo prachtig van liet zingen. U bent de hoop in ons bestaan. En dat mogen gelovige mensen zeker weten. Dit geloven, als je dat gelooft, als je gelooft in de hemel, dan geloof je ook in de hel. Als je gelooft in de hemel, dan heeft dat invloed op heel je leven, op alle dingen die je doet. Dat kleurt, dat geeft er vorm aan, aan al je relaties die je hebt. Als je gelooft dat jouw leven verder reikt dan het aardse, dan is dat zo'n kracht, dan zegt dat zoveel, dat het alles wat je doet en wie je bent, beïnvloedt. Dat blijkt ook uit die andere steentjes van de mozaïek in dat kleine stukje van Johannes hier. Want waar gaat het dan over? Waar schijnt dat licht dan op bij Johannes? Nou, bijvoorbeeld op gebedsverhoring. Daar hebben we over gelezen met elkaar. Als je iets vraagt in overeenstemming met de wil van God, zal hij het doen. Het heeft te maken met voorbeden voor een broeder of zuster in de gemeente die je ziet zondigen. Het gaat erover dat de duivel ten diepste geen grip heeft op wie uit God geboren is. Het gaat erover dat Jezus de centrale plaats in je leven inneemt en dat je dan moet oppassen voor een moderne afgoderij en allerlei vreemde leringen die er zeker ook vandaag de ronde doen en dwaalgeesten. Mensen die je van een eenvoudig geloof in Jezus af willen brengen. Daar gaat het allemaal over. Dat wij weten. Ik ga die thema's die ik nou net zo uit die mozaïek van Johannes oppak natuurlijk niet allemaal vanmorgen bespreken. Je leest er wel, nou ik zal nooit zeggen alles, maar je leest er wel zeer veel over in de studies bij deze preek, die je dus mee kunt nemen. Maar het gaat mij vanmorgen vooral om vers 19. Het gaat mij om de zekerheid van het geloof. Wij weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. De zekerheid van ons geloof. Bent u zeker van uzelf? Hoor goed wat ik zeg. Ik zeg niet, ben jij zeker in jezelf? Heb je zoveel zekerheid in jezelf, van jou, van je persoon? Nee, ik zeg, ben je zeker van jezelf? Laat ik het anders zeggen, over jezelf. Waar het gaat om je leven. Nou, die zekerheid heeft dan hier allereerst van doen met gebedsverhoring. Ik zal een klein beetje dat licht wat breder op die laten schijnen, op die mozaïek. Eerst gebedsverhoring. Dat heeft er natuurlijk alles mee te maken. Wij weten, zegt Johannes, dat als je bidt, dat God hoort. Als jij gelooft in Jezus, dan mag je weten dat God naar jouw gebeden luistert. Tegenover de Heere mag je je uitspreken. Tegen God kun je zeggen wat er diep van binnen in je leeft. Je kunt niet altijd gemakkelijk tegen alle mensen zeggen, of tegen een mens zelfs maar zeggen, wat er van binnen bij je leeft. Maar bij God kun je terecht. Je kunt bij de Heere kan je je zegje doen. Je zegje doen. En dat is op zich natuurlijk al heel bijzonder. Als je gelooft dat hij ook jouw zegje hoort. Dat de God van hemel en aarde, de schepper van hemel en aarde, die alles gemaakt heeft en onderhoudt naar ons, naar mij, naar mijn gedachten luistert. Naar mij omziet als mensje, een van die miljarden. En God ziet naar me om. De Bijbel zegt hier, zijn oog is op wie hem vrezen. Dat wil zeggen, hij kijkt speciaal naar jou. Hij ziet alles al in de wereld, maar een bijzonder. Het is op basis van onze verbondenheid met God dat wij vol vertrouwen dingen van hem mogen vragen. Heeft u vandaag al wel van hart tot hart met God zo gesproken? Je mag dat natuurlijk zachtjes doen. Je kunt dat biddend, zachtjes in je stille tijd noemen wij dat doen. Stil in je gedachten. En God kent dan je gedachten. Als je ze adresseert. Vader in de hemel. Maar hier in de gemeente mag je het ook hardop doen. Het was vanmorgen waarschijnlijk door de grote hoeveelheid tijd die we al kwijt zijn niet meer zo ruim. Maar normaal gesproken kunnen we hier altijd hardop loven en prijzen, hem danken en aanbidden, zeggen wat er in ons hart leeft, wie hij voor ons is. Tegen God spreken. Dat kan hier in de gemeente hardop. Maakt u daar wel, maak jij daar wel voldoende gebruik van? Om God te laten weten wie Christus voor je is. Je mag zo, leert de Bijbel ons, de Heer je nood klagen. Ja, dat doe je natuurlijk niet zo gauw waar alle mensen bij zijn. Maar dat kun je ook in je stille tijd doen, in je persoonlijk leven met hem. De Heer je nood klagen, hem je schuld voorleggen, wat je zo verkeerd gedaan hebt. Hem om vergeving vragen. Het is toch geweldig, broeders en zusters en jonge mensen, om een hemelse vader te hebben waar je altijd terecht kunt. Mensen kunnen het soms niet hebben. Mensen zitten soms vol. En God kan jou hebben. Kan jou erbij hebben. En soms vraag je je wel eens af of je woorden wel op dat hemelse adres aankomen. Omdat het lijkt alsof er geen antwoord komt. Jawel, zegt Johannes dan. Het komt heus wel aan en God verhoort ons als wij bidden in overeenstemming met zijn wil. Gebeden kunnen verhoord worden als ze liggen in één lijn met de plannen van God. Daarom is bidden een oefening in het leren kennen van de wil van God. Bidden is geen automatisme. Bidden is geen vraag- en antwoordspel. Het is een oefening. Bidden is een oefening in het leren kennen van de wil van God. Geen automatisme dat we van de Heer maar krijgen waar we om vragen. Misschien is dat maar gelukkig ook dat we niet alles krijgen waar we om vragen. Want wij weten soms niet eens wat goed of belangrijk is voor ons. Ook al denken we dat wel, voor ons geestelijk leven. Nee, om dat te leren weten, zullen we bidden de Bijbel lezen. Zullen we ons openstellen voor de weg van de Heilige Geest in ons leven. De Bijbel zegt dat de Geest van God charismata geeft. Dat er gaven van God zijn die je op deze weg helpen. En daar kun je je naar uitstrekken, daar kun je voor openstellen, daar kun je om bidden. Heere, wilt u mij toch de gaven geven die ik nodig heb om te weten wat ik doen zal in deze zin, in deze weg. En ook zullen wij samen met broeders en zusters nadenken over ons leven met God. Bij ons in de Evangeliegemeente de Regenboog doen we dat vooral in de gemeentekringen. En het allemaal samen, dat leert ons wat we werkelijk nodig hebben. En zo leren we naar Gods stem te luisteren en met elkaar erover te spreken. En dan op een gegeven moment gaan we inzicht krijgen in wat God met ons leven wil. Dat komt maar zelden in een bliksemflits. Gebeurt wel, maar niet zo vaak. En dan verschuift, als hij daar het licht even op heeft laten schijnen, verschuift bij Johannes het van gebed voor jezelf naar de voorbeden voor een ander. Wij weten, dat is het licht, hè? Daar komt het vandaan. Wij weten dat God hoort. Het volgende onderwerp bij Johannes is, wat doe je nou als iemand uit de gemeente verkeerde, zondige dingen doet en jij ziet dat? Dat is natuurlijk een hele lastige situatie. In onze tijd leven we veelal met de gedachte ieder voor zich. Ja, dat moet hij zelf maar uitzoeken. We laten het zo. Dat moet je zelf weten. Ik bemoei me daar niet mee. En iemand zou zelfs kunnen zeggen, ja, wie ben ik helemaal? Dat ik iets zou zeggen, concreet, over de zonde van een ander. Wie ben ik helemaal? Heb ik dan niet een balk in mijn eigen ogen en een splinter aan te wijzen? Nou, hier valt natuurlijk heel veel over te zeggen, dat snapt u wel, maar dat leest u allemaal in de studies wel. Dat is ook spannend. Nu gaan we naar de kerngedachte. En het heeft er allemaal mee van doen. De kerngedachte van waaruit het heldere licht schijnt over al deze onderwerpen is, wij weten dat wij uit God zijn en de hele wereld in het boze ligt. Nota bene, met één pennestreek. Verdeelt de apostel Johannes, je zou kunnen zeggen, maakt hij een scheidslijn in de hele mensheid. In heel de geschiedenis. Gelovigen horen bij God en bewust ongelovigen niet. Johannes zegt niet dat gelovige mensen het behoren bij God nou zelf zo mooi voor elkaar hebben gekregen. Hij zegt ook niet dat de wereld op zich slecht is, maar hij zegt de wereld bevindt zich in de macht van Gods tegenstander. Maar de Heere zal de wereld daaruit bevrijden. Daar gaat het hele evangelie over. Dat leert ook de geschiedenis. Er zijn momenten in de geschiedenis van de wereld geweest, in bepaalde perioden, dat de verbreiding van het evangelie zo sterk was. En dat de mensen zo hongerig waren om het woord van God aan te nemen, dat er duizenden, honderdduizenden tot geloof in Jezus gekomen zijn. En dat er grote delen van de wereldbevolking voor het Godsrijk werden gewonnen. Dat noemen wij opwekking. Jezus Christus is eenmaal op aarde gekomen om ons Gods liefde te leren kennen. En om tussen ons en God te bemiddelen. Dat is het evangelie. En die boodschap is zo sterk, dat als mensen werkelijk in de gaten hebben dat ze dat nodig hebben, dan komen ze op, dan komen ze tot zichzelf. Dan komen ze op de knieën. Dat is het evangelie zoals de Bijbel het ons leert. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad. Het begint bij God, het is door God en het gaat door vanwege God. Wat een schitterende gedachte, wat een schitterende waarheid. Wat een prachtige lofprijzing komt daar ook later bij Johannes uit voort. En wij zullen natuurlijk altijd beseffen dat wij ook eens in de macht waren van hem die het kwaad zelf is. Daarom geloof ik dat gelovige mensen die werkelijk hebben in de gaten hebben gekregen wat een bevrijding het is om christen te zijn. Dat gelovige mensen, en dat hoop dat het me lukt om daar volgende week over te preken, over de blijdschap. Ik geloof dat christen mensen, die hebben altijd toch iets in zich. Ze kunnen zo verdrietig zijn als ik weet niet wat. Want er kan aan ons alles gebeuren wat er in de wereld gebeurt. Maar ze hebben ook die blijdschap vanwege de redding. Te weten dat God je verlost heeft en dat leven in je gegeven heeft dat doorgaat als je er zelf niet meer op aarde bij bent. Ik geloof een saaie christen, ik heb het al vaker gezegd in de preek, dat is een beetje een stokpaardje van mij. Een saaie christen is een soort tegenstrijdigheid in zichzelf. Als christen heb je toch iets in je waarvan je denkt, ja wacht eens even, maar ik weet in wie ik geloofd heb. Dat oude lied. Als Johannes dan de loftrompet steekt om voor die uitreddingen te danken, dan dankt hij God. En dan zegt hij, God die ons inzicht gegeven heeft, zeg maar die in ons hart gewerkt heeft, van binnen door zijn geest aan ons gewerkt heeft, om hem te willen toebehoren. Broeders en zusters en jonge mensen, dat is nou wat ik noem, het licht van de waarheid, wij weten, straalt in je leven. Als je over jezelf leert nadenken als verloren onder de zonde. Als je niet in de gaten hebt gekregen hoe ernstig je leven is zonder Christus, zul je nooit een blije christen worden. Dan kun je een lauw kerkmens worden. Een lauw gemeentelid. En nou weet ik wel, iemand zal natuurlijk zeggen, ja maar broeder Hans, er is toch ook zoiets als persoonlijkheid. De een is toch ook ja, meer extravert dan de ander. Natuurlijk is dat zo. Maar juist introverte mensen kunnen toch heel, heel diep blij en dankbaar zijn. Spontaan in geloven. Broeders en zusters en jonge mensen. Ik geloof als je weet dat je gevonden bent door een liefhebbende vader omdat je verloren was. Dat er een vergeving over je leven is uitgesproken. Als je weet dat je bevrijd bent, dan weet je wat onze positie als christen is in deze wereld. Wij leven in een wereld net met iedereen en we krijgen te maken met de dingen van de wereld als ieder ander. Ons wordt niets bespaard. Maar wat is nou het grote verschil tussen hen die leven als christen en iemand die God niet in het leven toelaat? Zou iemand anders hier uit de gemeente of uit uw gezin of uit uw familie of van uw werk kunnen zeggen wat er anders aan jou geworden is? Wat is onze verantwoordelijkheid? Hoe moeten wij ons gedragen in die wereld? In de kerk, op het werk, maar ook thuis, in bijzonder in ons gezin. Dat zijn heel belangrijke vragen. Het bijzondere uitgangspunt van deze preek vanmorgen is dus de vraag: weet ik mij nu een kind van God? En daar is natuurlijk van alles en nog wat aan twijfel te benoemen. Iemand kan ook heel gemakkelijk zeggen ja. Je kunt op elke vraag die je antwoordt, kun je heel makkelijk zeggen ja of nee. Maar het gaat nu om de zaak van jouw leven. En je kunt ook je twijfels naar voren brengen. En wie zal er hoog van zichzelf spreken? Het is ook goed om maar eens nederig te zijn. Nou, dan zal ik het toch dichter bij u brengen. Eenvoudiger zeggen, weet jij? Ik vraag het ieder van ons persoonlijk nu en mezelf. Weet jij dat je uit genade door het geloof in de Heer Jezus Christus een kind van God geworden bent? Ik zie iemand hier met zijn lippen zeggen, dat is amen. Ja. Nou, dat gelovige weten, daarover spreekt Johannes hier in dit Bijbelboekje. Dat is het uitgangspunt van onze positie als christenen. Te weten, we zijn uit God. We zijn uit God geboren. Wij hebben uit genade deel gekregen aan die goddelijke natuur. Wij weten dat de Heilige Geest in ons woont. En dat we dat nieuwe en eeuwige leven daarom in ons omdragen. Paulus zegt, ik weet in wie ik geloofd heb. En ergens anders zegt hij, ik weet, Christus woont in mij. En weer ergens anders zegt hij, ik weet, ik ben in Christus. Dat zijn woorden die wij nu vanmorgen, vanaf vanmorgen eens krachtig op onszelf moeten toepassen. Weet ik zeker dat God alles in mijn leven veranderd heeft? Weet ik zeker dat God alles in mijn leven veranderd heeft? Broeder en zuster, leven wij ook zo dat dit voor de mensen om ons heen duidelijk merkbaar is? Kan jij het Johannes nazeggen? Ik weet dat de Zoon van God gekomen is en mij inzicht heeft gegeven om de waarachtige te kennen. En ik ben in de waarachtige, omdat ik voluit in zijn Zoon Jezus Christus geloof. Hij is de ware God. Hij is het eeuwige leven. Zuster en broeder, vriend, vriendin, dit is fundamenteel. Dat je weet dat je bevrijd bent uit die alles beïnvloedende negatieve macht van de tegenwoordige wereld. Dat je overgegaan bent uit het rijk van de duisternis in het rijk van de liefde van God. Broeders en zusters en jonge mensen, hierover kan voor een christen geen twijfel bestaan dat je kunt zeggen, ik ben mij bewust van het leven van Jezus in mij. En ik kan het alleen maar toeschrijven aan de genade van God in Jezus Christus voor mij. Ten behoeve van mij. Met verbazing en met dankbaarheid weet ik dat ik bij God behoor. Ondanks mijn zonde. De zonde die ik gedaan heb. De zonde die ik doe. En de zonde die ik nog zal doen. Ondanks mijn zonden behoor ik bij God. Omdat ik weet dat ze vergeven zijn door Jezus Christus. Door zijn bloed. Dat heeft te maken met het wonder van de wedergeboorte. En dat heeft God in mij tot stand gebracht. En in u, in jou. Prijs de Heer. Dit is de drive van mijn leven geworden. Dat is de hoop van mijn bestaan. Laten wij ieder voor zich onszelf in het hart onderzoeken. Of wij hierover persoonlijk en oprecht antwoord kunnen geven aan de God die ons lief heeft. Dit is het uitgangspunt voor het leven van een christen. En al die andere dingen die er nog uit dit briefje tevoorschijn zullen komen. En ze zijn niet, het is niet min wat hij over schrijft, Johannes. Het is heel wat. Maar die beginnen hiermee. Alleen gelovig in Christus staan wij vast in deze wereld. Mag ik het jou eens vragen? Jong mens. Tiener. Twenner. Ben je het eigendom van Jezus Christus? Vijftiger. Veertiger. Ouderen. Hoe zullen wij dan leven? Alleen gelovig in Christus staan wij vast in deze wereld. Amen. Laten we vragen of broeder Gerard komt en we met elkaar de dienst zullen beëindigen met het zingen. Dat zullen we staande doen. Zullen we vast nog staan?